Willen we met elkaar gaan lezen uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 9. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, omdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan overspoeld door water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mens. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
Goedenavond, broeders en zusters. Heerlijk om weer in uw midden te mogen zijn. Fijn. Ik ben samen met een groep uit Urk in Israël geweest 9 dagen, 5 dagen Eilat, 4 dagen Jeruzalem en vannacht om 2:30 aangekomen in Nederland. Ik ben nog een beetje diezig in mijn hoofd. Maar het is heerlijk om samen te zijn rondom een open Bijbel. Dat betekent, broeders en zusters, dat de Heere tot ons spreekt. We gaan met elkaar nadenken over 2 Petrus 3 vers 1 tot 9. Dat is de tekst voor deze avond. En zoals gewoonlijk wil ik daar ook nu systematisch stap voor stap doorheen wandelen. En met elkaar ontdekken wat het woord van de Heere is voor ons deze avond. Nu, een van de grote verschillen tussen het leven van een gelovige en een ongelovige is de hoop waarin een christen leeft. Hoop is een van de belangrijkste onderdelen van het normale christelijke leven. Wij zijn behouden of we zijn zalig geworden in de hoop. Hoop. Voor een ongelovige daarentegen is het leven doelloos, zinloos en hopeloos. Iemand die buiten Christus leeft, die leeft voor de kortstondige pleziertjes van het ogenblik. En voor hen is het devies carpe diem, pluk de dag. De ongelovige heeft geen toekomstperspectief. Geen uitzicht voorbij de grenzen van de tijd, voorbij de grenzen van het graf. Maar voor de gelovige in Christus is dat allemaal radicaal anders. Wij leven in de verwachting van de wederkomst van Christus op aarde. Wij leven in de verwachting van de vestiging van zijn koninkrijk van recht, gerechtigheid en vrede. We zijn te alle tijden hoopvol gestemd. Wij zijn optimisten, omdat wij de laatste bladzijde van de Bijbel hebben gelezen. We weten dat niet het kwaad, de dood en de boze het laatste woord hebben, maar dat Jezus Christus, die de Alfa en de Omega is, het laatste en beslissende woord heeft. En broeders en zusters, dat is geen Fata Morgana, dat zijn geen luchtkastelen. Dat zijn niet maar sprookjes die we elkaar op de mouw spelden. Nee, dit is de zekere verwachting die verankerd is in het betrouwbare en gezaghebbende woord van God, waarvan geen jota of titel zal vergaan eer alles zal zijn geschied. In 2 Petrus 3 spreekt de apostel over de belofte van de letterlijke, lichamelijke wederkomst van Christus op aarde in de heerlijkheid, macht en majesteit. Nu spreekt vers 1 tot en met vers 9 over de spotters en de wederkomst. Vanaf vers 10 tot 18 wordt gesproken over de gelovigen en de wederkomst. Wij beperken ons vanavond, omdat we dit seizoen nog 2 avonden met elkaar hebben, beperken wij ons tot het eerste gedeelte, de spotters en de wederkomst. Dan de volgende keer hoop ik met u te spreken over het laatste gedeelte van de Openbaring. En dan de allerlaatste keer van dit seizoen, voor mij althans, met u nadenken over de gelovigen en de wederkomst, de aanleiding van 2 Petrus 3 vanaf vers 10. Goed, dus wij beperken ons vandaag tot 2 Petrus 3 vers 1 tot 9, de spotters en de wederkomst. Lees nog maar even mee in vers 1 en 2, waar wat inleidende woorden staan. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heer en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Broeders en zusters, als u de tweede Petrusbrief kent, dan weet u dat de toonzetting in hoofdstuk 3 verandert, radicaal verandert. In hoofdstuk 2 lezen we voornamelijk waarschuwende woorden, vermanende woorden, corrigerende, opvoedende woorden. Hoofdstuk 3 is één grote liefdevolle herinnering. In hoofdstuk 2 heeft de apostel hen niet één keer als geliefde aangesproken, terwijl hij dat in ons hoofdstuk, hoofdstuk 3, 4 keer doet. Hij zegt in vers 1 deze tweede brief, geliefden, geliefden. Dat zijn de geadresseerden, de gelovigen in Christus. U mag zich van Gods wegen een geliefde van de hemelse Vader weten. Geliefde man en een geliefde vrouw bent u in Christus. En het doel van zowel zijn eerste als tweede brief is, in beide, vers 1, wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Met andere woorden, door herinnering probeert hij hem wakker te houden. Sterker nog, het is zijn intentie om het gezonde denken, de gezonde gezindheid wakker te houden. Paulus, of Petrus moet ik zeggen, wil de gemeente wakker houden. Blijkbaar was dat nodig. Blijkbaar had je ook toen al gelovigen die geestelijk zaten te dutten. Blijkbaar had je toen ook slapende gelovigen. Dat zijn gelovigen die zorgeloos en onverschillig achteroverleunen, die de zaak van Jezus Christus en ook de ernst van de tijd niet verstaan. Misschien dat ze zijn ingepakt door hun eigen bezigheden, hun eigen besjonjes. Misschien dat de beslommeringen en moeite van het leven hun geestelijk bewustzijn hebben vernauwd, waardoor ze onverschillig zijn geworden voor de zaak van de Here. Ze blijven onverschillig onder de wereld die sterft zonder de zaligmakende kennis van de Here Jezus Christus. Maar de wederkomst staat voor de deur, zegt Petrus. De komst van Christus is aanstaande, de tijd is kort. De genadeklokken laten hun laatste slagen in deze donkere wereld horen. En juist daarom moeten we samenkomen rondom het woord Gods. Om dat te lezen en te bestuderen en te memoriseren en te overdenken. Om het in te ademen en een deel van ons leven te maken. Om daardoor de Here beter te leren kennen. En in liefde uit te reiken naar een verloren wereld. Daar moeten wij telkens aan herinnerd worden. Petrus wil ons zuiver besef, denken, wekken. Door herinnering wil hij het wakker houden. Hij spreekt hier over de zuivere gezindheid. Ziet u dat? De zuivere gezindheid of het zuivere denken. Zuiver, dat betekent getest in het zonlicht. Zoals je een kristallen glas poetst. Bekijkt even tegen dat licht houdt of het niet beduimeld is. Of zoals je een diamant onder een loep legt en daar licht op schijnt om te zien dat het helder is, of er geen insluitsels in zitten, of die werkelijk loepzuiver is. Zuiver betekent echt, ongemengd, onverdund, onversneden, puur. De apostel wil hun zuiver denken wakker houden. Dat zuivere denken wat verlicht wordt door het woord Gods. Nou, blijkbaar dat de geliefden zuiver dachten, want dat is de implicatie, dat is wat het betekent hier. Wat een compliment dat de apostel tegen je zegt, ik wil je zuiver denken wakker houden. Met andere woorden, je denkt zuiver, je gedachtenwereld en je leven is diepgaand beïnvloed door het woord van God. Je hebt een zuiver denken, maar het moet wel wakker gehouden worden. En dat wil hij doen door herinnering. Nogmaals, het zal je maar gezegd worden. Heerlijk om dat uit de mond van een apostel te horen, dat je zuiver bent in je denken. Maar nogmaals, dat zuivere denken is geen vanzelfsprekendheid. Dat moet voortdurend wakker gehouden worden. Dat moet bewaakt worden. Als dat zuivere denken in slaap valt, moet het gewekt worden. Misschien dat de geliefde, de geadresseerden van deze brief, door de tijd heen minder vurig waren geworden. Misschien dat ze aan geestelijk enthousiasme hadden ingeboet. Hoe het ook zij, ze werden gekenmerkt door dat zuivere verlangen naar de wil en het woord van God in hun leven. Dat is, broeders en zusters, waar het in dat zuivere denken op aankomt. Ze stonden open voor het onderricht, de correctie van Gods woord, de verbetering, de opvoeding van het woord van God. Het is natuurlijk een, ja, wat je noemt een predikersparadijs om in een groep mensen te mogen voorgaan waar open en ook gehoorzaam geluisterd wordt naar de verklarende prediking van Gods woord. Een gemeenschap van gelovigen die zich tijdens de prediking niet afvraagt aan wiens adres de boodschap gericht is, maar veeleer de houding heeft van spreekheren, uw dienstmaagd, uw dienstknecht hoort. Ja, ik moet groeien en toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik moet hiermee aan de slag in mijn leven. Ik moet met zonde breken en ik mag mij toewijden aan Christus. En dat is mijn gebed dat jij met deze instelling luistert naar de verklarende prediking van Gods woord. Want je hebt altijd van die mensen die denken dat de prediker het tegen de buurman of de buurvrouw heeft, zodat ze zelf buiten schot blijven en onveranderd kunnen doorleven. Maar ik dank God voor al die geliefden die ook hier deze avond aanwezig zijn, die hun leven stap voor stap onder het gezag brengen, het corrigerende gezag brengen van Gods woord. Het is een voorrecht dat ik u vandaag mag dienen met de verklarende prediking van Gods woord. Nou, dat waren de geliefden aan wie Petrus zijn brief adresseert. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid, uw zuivere denken op. Tegen dat onzuivere denken van de dwaalleraars wil de apostel door zijn brief zijn lezers imprenten om bij de zuivere waarheid van Gods woord te blijven. En hoe doet hij dat? Door herinnering. Door herhaling van wat bekend is. Dat had hij trouwens ook al in hoofdstuk 1 gezegd. Als je even twee bladzijden terugslaat, dan lees je in 2 Petrus 1 vers 12. 2 Petrus 1 vers 12. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen, hetzelfde woord, te herinneren, hoewel u ze weet. En in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent, in dit lichaam ben, u op te wekken. Hoe gaat hij opwekken? Door herinnering hieraan. Nou, dat is een belangrijke waarheid, broeders en zusters. Petrus, de apostel, ziet het als zijn verantwoordelijkheid om door herhaling het woord bij de geadresseerde in te prenten. Herhaling is de vader van het onderwijs. Weet u, de dienaren van het goddelijk woord zouden wat dat betreft minder tijd moeten besteden aan hun inspanningen. Om nieuw, origineel en creatief te zijn. Om zodoende tijd over te houden om de fundamentele, alle oude waarheden van de schrift door herhaling en herhaling onuitwisbaar op de tafels van het hart van de gelovigen te graveren. Als je iets blijvend wil herinneren, als je het werkelijk tot iets van jezelf wil maken, dan zul je het keer op keer op keer moeten lezen en moeten herhalen en moeten horen. Wanneer je een Bijbelgedeelte memoriseert, is herhaling de enige mogelijkheid om het vast te houden. In het Engels heb je een uitspraak die zegt, use it or lose it. Als je het niet gebruikt, als je het niet voortdurend tot je neemt, dan raak je het kwijt. En zo is dat met de Bijbelse waarheden. En daarom is het hele, je hoeft niet als prediker, als dienaar van het goddelijk woord, bang te zijn dat je dingen gaat vertellen die de mensen al weten. Dat is juist heel belangrijk. Het is juist heel belangrijk om die aloude waarheden keer op keer te verkondigen. Zoals gezegd, herhaling is de vader van het onderwijs. Geliefde, zegt Petrus, in deze tweede brief die ik jullie nu schrijf, wil ik jullie zuiver denken wakker houden door een aantal zaken te herhalen. Zaken die je waarschijnlijk reeds vaker gehoord hebt, maar die buitengewoon belangrijk zijn. Nou, waaraan wil Petrus zijn lezers herinneren? Nou, vers 2. Hij vertelt het erbij. Vers 2. Opdat u zich de woorden herinnert. Opdat u de woorden herinnert die door de heilige profeten van hen gesproken zijn. En het gebod van de Heer en zaligmaker dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Met andere woorden, wij moeten herinnerd worden aan de woorden van de oud-testamentische profeten en aan de woorden van de nieuw-testamentische apostelen. Samen vormen die het totaal van Gods woord, de 66 Bijbelboeken. Het gaat hier om het geheel van Oude en Nieuwe Testament. De tijden van de apostel Petrus was het Oude Testament voltooid en een groot aantal nieuwtestamentische boeken waren reeds in omloop, waaronder een aantal brieven van de apostel Paulus. Als u vers 15 en 16 leest, daar zegt Petrus over de brieven van Paulus, beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zo ook in alle brieven waarin hij deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken moeilijk te begrijpen, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere geschriften. Ziet u dat? Grote delen van de brieven van Paulus waren in die beginperiode al in omloop. En er waren mensen die ook toen al het woord van God door de apostelen verdraaiden en aanpasten. Maar waar het om gaat, de boodschap is dat wij voortdurend herinnerd moeten worden aan de boodschap van de oud-testamentische profeten en de nieuw-testamentische apostelen die het woord van onze Heere en zaligmaker verkondigen. Dat is de opdracht van elke dienaar van het goddelijk woord. Geen sprookjes, geen verhalen. Het gaat om het klare woord van God. En als gemeente moeten wij met niets minder genoegen nemen. Nu het grote verschil tussen de gelovigen in Christus en de ongelovigen is dat u en ik, dat wij ons niet zoals de wereld laten leiden door onze gevoelens en door de omstandigheden of door de tijdgeest of door wat er politiek allemaal gebeurt of door onze eigen ervaringen. Nee, wij hebben in de loop der tijd geleerd om ons te laten leiden door het sola scriptura principe. Alleen de schrift. Wij laten ons leiden door wat de Heer God zegt en niet door wat de bijpraters in ons eigen hart zeggen. De norm in ons leven is het woord van God. Het denken, het spreken van ons moeten alle tijden onderworpen worden aan het gezag van de Heilige Schrift. Er moet een diepgaande beïnvloeding, socialisatie en verandering van denken plaatsvinden door een voortdurende herinnering aan de boodschap van de Oud-Testamentische profeten en de Nieuw-Testamentische apostelen. Gemeente, zoals de Heer Jezus het gezag van zijn Vader erkende en zich volledig aan zijn woord heeft onderworpen, zo zijn wij geroepen om de Heer daarin na te volgen. Het veelgehoorde advies, doe maar wat in je hart is een oppervlakkig, een misleidend en desastreus advies. Een advies ook waar menig raadgever zich er met een Jantje van Leiden van af heeft gemaakt. Een dergelijk advies zul je in de Bijbel niet tegenkomen. Integendeel, de Bijbel zegt het volgende. Zodat u niet uw eigen hart en niet uw eigen ogen, zintuigen zult onderzoeken. Waar u als in hoererij achteraan gaat. Want je eigen hart, eigen verstand en zintuigen zijn aangetast door de zonde en derhalve geen betrouwbare lichten. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Oud-Testamentische profeten, de Nieuw-Testamentische apostelen? Wat zegt het woord Gods? Dat is de eerste vraag die een gelovige zich moet stellen. En zeker naarmate de wederkomst van Christus voor de deur staat. Het is de bedoeling dat ons heden doen en laten gefundeerd wordt op de rots van het woord. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, bouwt als een verstandig man. Zodat ons dagelijks leven overeen gaat komen met dat betrouwbare woord. En dat is de geopenbaarde wil van God voor ons leven. Nou, wellicht dat er ook onder jullie mensen bij zijn bij wie de Bijbel alleen op zondag open gaat. Of alleen routinematig gelezen wordt. Ik weet nog goed, vroeger bij ons thuis, het was eigenlijk maar een relatief korte tijd. Maar werd de Bijbel soms routinematig gelezen na de maaltijd, moest je het laatste woord zeggen. Ben je gebeend als je het laatste woord niet wist. Dan had je zitten dromen. Maar er was veel routinematig bij. Ze hoorden het. Maar je merkte niet dat het gelezen werd in het besef dat God zelf sprak. Hoe lees je het woord? Ben je thuis in de schrift? Of moet je eigenlijk erkennen dat het woord van God niet rijkelijk in je woont? Nou, laat me je mogen waarschuwen, want door deze geestelijke armoede ben je een gemakkelijk prooi voor dwaalleraars. Er wordt in zowel Oud als Nieuwe Testament met grote regelmaat gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus. Een van de redenen dat het woord van God rijkelijk in ons moet wonen, waarom wij geworteld moeten zijn in de schrift en daar voortdurend aan herinnerd moeten worden, is om deze hoop levend te houden. Daarom dat wij moeten weten wat de Bijbel over de wederkomst leert. Want de wederkomst van Christus is een geliefd doelwit van talrijke spotters, zowel in als buiten de kerk. Tot zover deze inleidende woorden. Mijn tweede punt is de pessimistische waarneming van de spotters. De pessimistische waarneming van de spotters. Vers 3. Dit moet u allereerst weten. Dit heeft prioriteit. Dit moet u allereerst weten. Dit mag u niet ontgaan. Dit moet u allereerst weten op het puntje van je stoel. Stop met dagdromen. Uiterste concentratie. Dit moet je allereerst weten. Wat? Wat, Petrus? Wat? Vertel het me. Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Ah, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de eerste dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Dus zult u zeggen, ja, wacht eens even, spotters zijn van alle tijden. En gelijk heeft u. Ook ten tijde van de apostel Petrus waren er spotters. Maar nu zegt hij, hij bindt ons op het hart, let goed op, in het laatst der dagen zullen er spotters zijn. Er zijn altijd spotters geweest, maar dan zullen er een bepaald soort spotters zijn. En dat moet je allereerst weten. Dit heb je nodig, deze informatie heb je nodig. In je werkgeheugen moet je dit weten. Zodat wanneer die spotters daar zijn en met hun spotternijen komen, je een gewaarschuwd man bent. Een gewaarschuwde heilsoldaat. En je niet van je stuk gebracht wordt. Want doordat velen dit niet weten, worden ze van hun stuk gebracht. Nou, over om ons heen horen wij op dit moment deze spotters. En zij bespotten ons als naïvelingen. Naïvelingen die simplistisch geloven in de letterlijke vervulling van de belofte van Jezus' wederkomst. Ze spotten met ons als kortzichtige, enge fundamentalisten die menen dat Jezus precies zo alles bedoeld heeft als hij gezegd heeft. Wanneer de Heer Jezus zegt, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen, als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En wanneer ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, dat geloven we, broeders en zusters. Dat geloven we met ons hele hart. Dat zijn de woorden van Christus zelf. Maar daar wordt door deze spotters hartelijk en hatelijk om gelachen. Ze lachen ons uit als arme, misleide slaven van de letterlijke interpretatie van de schrift. Die ook echt geloven in de woorden van de engel die zei, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. De Heer Jezus komt weer, dat is wat we geloven. Dat staat er geschreven. Daar buigen we voor. Oh, maar deze spotters kunnen zich daar geen voorstelling van maken. En ze spotten ermee. Bedoel je dat Jezus lichamelijk, werkelijk terugkomt, zijn voeten zet op de olijfberg? Waarschijnlijk dat deze spotters dezelfde valse leraars zijn als waar ook hoofdstuk 2 over spreekt. Petrus beschrijft hen als mens die naar hun eigen begeerte leven. En dat is precies een van de kenmerken van deze valse leraars. Het gaat er bij hen gewoon niet in dat zij ooit voor Christus komen te staan en verantwoording moeten afleggen voor alles wat ze in hun leven gezegd, gedacht en gedaan hebben. Hun motto is, laten we eten, drinken, vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Zij leven bij hun emoties, bij wat goed voelt, bij hun ervaringen, bij hun hartstochten, bij wat ze zelf willen. Broeders en zusters, wij weten dat er in de laatste dagen, en daarin leven wij, dat is mijn vaste overtuiging, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. En waar wordt dan heel in het bijzonder de spot mee gedreven? Zij drijven de spot met de verwachting van de wederkomst. En die spot uit zich in de vorm van een vraag. Heeft u dat gezien in vers 4? Die spot uit zich in, waar blijft de belofte van zijn komst? En hun argument is, want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Nou, broeders en zusters, hebben we dat al niet eerder gehoord? Ik wel. Is het niet interessant dat deze 2000 jaar oude woorden letterlijk uitkomen? Ik heb het al, ik weet niet hoe vaak gehoord. Het is altijd al zo geweest. Jullie Maranatha-christenen, jullie Bijbel-christenen spreken altijd over de eindtijd en de wederkomst van Christus op aarde. Maar er is niets gebeurd. Alles blijft bij het oude. Alles blijft zoals het vroeger was. Waar blijft de belofte van zijn komst? Jullie spreken over de eindtijd, over de grote verdrukking, over Armageddon. Jullie spreken over al deze zaken, over de antichrist en zijn profeet. Over de climax van alle tijden, de wederkomst van Christus op aarde. Ach, hoe komen jullie daar nog bij? Misleide zielen, eenvoudige gelovigen dat jullie zijn. Dit is belachelijk, het is altijd zo geweest. De geschiedenis herhaalt zich telkens. Broeders en zusters, ik voel me door dit soort spotternij niet in het minst aangesproken. Integendeel, de Heere God heeft bewezen een God van zijn woord te zijn. En als hij zegt dat de Heer Jezus Christus terugkomt, dan komt hij terug. Punt uit. Het feit dat er reeds 2000 jaar voorbij gegaan zijn, stoort mij in het geheel niet. Integendeel, wij leven vandaag 2000 jaar dichter bij de wederkomst. Het zou elk moment kunnen plaatsvinden. En de spotters kunnen zich daar maar beter op voorbereiden. Het zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Het argument van de spotters is, want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Ze zeggen, er verandert niets op de wereld. Alles wat er is, is er al een keer geweest Het is een herhaling van alles wat er in de geschiedenis geweest is. Het is net als met de seizoenen. Je hebt het voorjaar, je hebt de zomer, je hebt het najaar en de winter. Het voorjaar, de zomer, najaar, winter. En het gaat en het is een eindeloze cyclus. De spotters zeggen, die oud-testamentische profeten, ja, die profeteerden over de dag van de Heere. Maar die profeten zijn dood. En de dag van de Heere is nog steeds niet aangebroken. En ze spotten, zou het misschien vergeten zijn, de dag van de Heere. En als kinderen van God vragen wij ons dan af hoe lang de Heere deze spotters zal verdragen. Hoe lang duldt de Heere deze spotternijen nog? Hoe lang zullen zij nog in de gelegenheid zijn om te zeggen dat de belofte van de wederkomst een inhoudloze belofte is? Dat je dat niet letterlijk moet nemen, dat het een valse hoop is, een hersenschim. Nou, tot zover de pessimistische waarneming van de spotters. Laat me ten derde spreken over de blinde vlek van de spotters. De blinde vlek van de spotters. Vers 5 tot en met 7. Petrus spreekt hier over iets wat de spotters helemaal over het hoofd zien. Sterker nog, wat zij willens en wetens niet willen zien. Vers 5, want willens en wetens is het hun onbekend. Dat doet ons denken aan de woorden van de Heer Jezus die zegt, ja, u wil niet tot mij komen. Willens en wetens. Nu, het is onbekend. Waarom is het hun onbekend? Omdat ze zich daar bewust voor afsluiten. Omdat zij als vijanden van God en het kruis daar niet van willen weten. Ze hebben geen oog voor, omdat ze geen oog voor willen hebben. Ze sluiten hun ogen voor de waarheid. En om welke waarheid gaat het dan? Vers 5b, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water. Dat is opmerkelijk. Het eerste waar de spotters hun ogen voor sluiten, wat zij willens en wetens ontkennen, is dat de hemel en de aarde door het woord van God geschapen zijn. Herkennen we het? Want dat is precies wat je om je heen waarneemt. In de Bijbel zegt in het begin schiep God de hemel en de aarde. Door zijn scheppende machtswoord heeft de Heere orde gebracht op een aarde die woest en ledig was. Met andere woorden, het is niet altijd zo geweest. Er zijn wel degelijk dingen veranderd door het ingrijpen van God. Toen de Heere God van die ongevormde lege planeet een prachtige leefbare schepping maakte. Dat is precies wat de Bijbel zegt. De aarde was woest, leeg en de duisternis lag over de vloed. En de geest van God zweefde boven de water. En God zei. En toen is er iets veranderd. Het is niet altijd zo geweest. Nee, er is iets veranderd. En wanneer werd er iets veranderd? Toen God sprak. En God sprak. En dan veranderen er dingen. Op het spreken van God. Petrus zegt hier dat door het woord van God de hemel is geschapen die uit en door het water bestaat. Door het woord van God. De psalmist zegt dat zo. Door het woord van de hemel, Heere, is de hemel gemaakt door de geest van zijn mond heel hun legermacht. En de schrijver aan de Hebreeën zegt, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof verstaan wij dat. Maar daar wordt de spot mee gedreven. Zowel in als buiten de kerk, broeders en zusters, willen steeds meer mensen geloven. En gewoon een letterlijk lezen van de scheppingsgeschiedenis. Ja, daar word je... Dan word je weggezegd als een beetje achterlijk. Iemand die niet meer van deze tijd is. Iemand die dat woord gewoon nog letterlijk leest. Want je gelooft in de letterlijke interpretatie van de scheppingsgeschiedenis. Ja, dan word je uitgelachen en niet voor vol aangezien. En dat is nou een van de typische dingen die in de eindtijd zich zullen voordoen. Dat zal onder grote druk staan. Dat je in een hoek wordt gezet als een zielenpoot die nog gelooft dat God de hemel en de aarde heeft geschapen in 6 dagen. Door zijn machtswoord. dat is dus in de eindtijd een van de meest geliefde onderwerpen van de spotters. Ze sluiten zich willens en wetens af voor het feit dat de hemel en de aarde door God geschapen zijn. Er wordt hier gesproken over de aarde die uit water oprijst en in water. Wat bedoelt Petrus daarmee? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, broeders en zusters, want we lezen in Genesis 1. En de geest Gods zweefde over de wateren, of bewoog zich over het water. En dan lezen we in vers 9 van Genesis 1, God zei, laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien, laat het droge zichtbaar worden. En het was zo, en God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. God doet het droge land uit het water tevoorschijn komen en in het water staan. Als je een wereldglobe hebt, dan zie je ook dat er meer water is dan land. Dat land staat in het water. Nou, dat is precies wat hier staat. Het is precies zoals het is. God doet het droge land uit het water tevoorschijn komen. En nu zegt Petrus, onder inspiratie van de Heilige Geest, dat de spotters doelbewust voorbij gaan aan het moment dat de Heer God de hemel en de aarde geschapen heeft en de aarde uit het water tevoorschijn heeft doen komen. De spotters sluiten ogen daarvoor. 1, voor de schepping van de hemel en de aarde en 2, voor de zondvloed. Ook voor de zondvloed, daar spotten ze mee. Daarom dat Genesis 1, 2, 3, 4, 5 en 6, dat daarmee gespot wordt. Vers 6b hier, in onze tekst. Daardoor is de wereld die er toen was, door het water, vergaan, overspoeld door het water. Met andere woorden, deze spotters willen niet horen van een wereldwijde catastrofe als de zondvloed. De wateren die eerst door de Heere God waren gescheiden, worden door hem ingezet om de aarde te oordelen. En dit gebeurt, zegt Petrus, door datzelfde woord. Dat woord waardoor de hemel en de aarde zijn geschapen. Door datzelfde woord heeft de Heere God de aarde geoordeeld en door water laten vergaan, overspoeld met het water. Broeders en zusters, de aarde draagt de littekenen van een wereldwijde vloed. Hoe kunnen deze spotters, deze critici, eerlijk volhouden dat alles zo blijft als het van het begin der schepping af geweest is? Dan weiger je de feiten te accepteren. Kijk naar de aardlagen en dan weet je dat er wereldwijde catastrofen hebben plaatsgevonden en dat de wereld verandert. De zondvloed is naast dat het een historische gebeurtenis is, ook een beeld van het komende oordeel ten tijde van de wederkomst van de Heere. Het is in Matthäus dat de Heere Jezus zegt, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de dag van de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. De Heer Jezus geloofde in de zondvloed. De Heer Jezus geloofde in de zondvloed. De Heer Jezus geloofde in de schepping. Maar in de eindtijd, zegt Petrus, let goed op, gaat er juist daarmee gespot worden. Met die zondvloed en met zijn wederkomst en met de schepping van hemel en aarde. Broeders en zusters, wij leven in die tijd. Dat zijn eindtijdtekenen. Die spotternij met het geloof in de schepping zoals het er staat, de spotternij met de zondvloed en de spotternij met de wederkomst van Christus. Maar weet u, Noach predikt het aanstaande, het onafwendbare oordeel van God. Maar denk niet dat daar iemand in geïnteresseerd was. Ze hebben Noach midden in zijn gezicht uitgelachen. Waarschijnlijk dat ze tegen hem hebben gezegd, Noach, Kom. Hoe lang preek je deze boodschap nu al? 120 jaar en nog is er niets gebeurd. Alles blijft zoals het was. Waar blijft het oordeel van God? En toen kwam het oordeel van God. Of je ervan wil weten of niet, het oordeel komt en het is een, zoals wij geleerd hebben in de Openbaring, een verschrikkelijk oordeel. vers 7. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard. Tot de dag van het oordeel van het verderf van de goddeloze mensen. Het woord waardoor de Heere de hemel en de aarde zij heeft geschapen. Het woord waardoor de Heere de zondvloed over de wereld heeft gebracht. Door datzelfde woord zal de Heere God nog eenmaal het oordeel laten komen. Zoals de spotters ten tijde van Noach zijn vergaan, zo zullen de spotters van deze tijd eveneens door het woord Gods geoordeeld worden. De eerste keer gebeurde dat ten tijde van Noach met water. Dat zal de Heere niet opnieuw doen. Vandaar de regenboog. En de regenboog, dat is een door het COC, de homobeweging, gestolen symbool. Het is een gestolen symbool. De regenboog is het teken van Gods trouw. Dat hij deze wereld nooit meer door water zal oordelen. Maar de boze heeft het gestolen, dat symbool. Maar wij weten wat het echt betekent. Daar kan ik boos over worden, weet u dat? Dat dat gebeurt. Nogmaals, de Heere oordeelde de eerste keer met water. De tweede keer zal hij dat niet met water, maar met vuur doen. De tegenwoordige wereld wordt bewaard voor het vuur. Vraag me niet hoe dat zal gebeuren, dat weet ik niet. Maar het zal gebeuren omdat de Heere dat zegt. De Heere zei dat de aarde door vuur of door water zou vergaan en de aarde is door water vergaan. En als de Heere zegt dat hij de aarde ten tweede male door vuur zal oordelen, dan zal dat ook zo gebeuren. God is een God van zijn woord. Hij doet wat hij gezegd heeft. De schrijver aan de Hebreeën zegt, want onze God is een verterend vuur. Ach, daar hoor je weinig over. Onze God is een verterend vuur. Dat heeft alles te maken met dat toekomstige oordeel. Wanneer de hemel en de aarde door vuur zullen vergaan. Paulus zegt dat hij met vlammend vuur zal verschijnen. Wraak oefenend over hen die God niet kennen. Over hen die het evangelie van onze Heer niet gehoorzaam zijn. Ze zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Weet u, het ergste vuur, dat is het vuur van de hel. Alle wiens naam niet staan opgetekend in het boek des levens zullen voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel geworpen worden. Zoals we dat geleerd hebben in Openbaring 20. En als ik in uw schoenen zou staan en Christus niet zou kennen, dan zou ik op een drafje naar Christus toe rennen. En hem aanvaarden als mijn zaligmaker, als mijn zondeverlosser. Want buiten hem is er niet aan het oordeel te ontkomen. Het is Christus. Broeders en zusters, en Christus alleen, er is geen andere weg. En het mooie is dat hij nog nooit één berouwvolle zondaar heeft afgewezen. Ik sluit af met nog één punt. En dat is het opschrift van deze overdenking, de genadetijd voor spotters. De genadetijd voor de spotters, en daarmee sluiten we af in vers 8 en 9. Maar laat vooral dit u niet ontgaan. Ziet u met welke intensiteit hij al deze dingen onder onze aandacht brengt? Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dit moet je weten. Geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Wat een onvoorstelbaar bewijs van Gods genade en liefde voor verloren zondaars. De spotters spotten met de wederkomst, ze spotten met Gods scheppingswerk, ze spotten met de zondvloed, ze lachen en spotten over de lange tijd die wij nu al wachten op de wederkomst, terwijl die tijd juist gegeven is. Om hen de gelegenheid te geven zich te bekeren. Om Christus te aanvaarden. Het is bijna ongelooflijk dat de Heere God de wederkomst van Christus uitstelt. Omwille van deze spotters. zodat ze tijd krijgen om zich te bekeren, vers 8. Maar laat vooral u dit niet ontgaan, geliefde. Eén dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dat is een citaat uit Psalm 90. 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is. Of als een waken in de nacht. Als zelfs een waken in de nacht. 1000 jaar. Weet u, tijd is voor de Heer niet hetzelfde als voor ons. De Heer leeft buiten het raamwerk van de tijd. De Heer leeft in het eeuwige nu, waar geen tijd is. Wat voor ons 1000 jaar is, is gewoon letterlijk 1000 jaar. Niet voor de Heer. Voor de Heer was het gisteren. Het is als een nachtwaken, niet eens als gisteren. Maar als een nachtwaken. Als een zeer korte tijd. Wij daarentegen kijken terug op ons leven. Seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren. Wij leven binnen dat raamwerk van de tijd. Maar hij zegt, dit moet je wel weten. Ja, zo is het niet bij de Heer. De Heer leeft in het eeuwige nu. Wij leven binnen het raamwerk van de tijd. Maar de Heer niet. Voor de eeuwige God is 80 jaar of 75 jaar eigenlijk niets. Zelfs 1000 jaren als 1 dag voor hem. De spotters zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Het duurt nu al 2000 jaar. Maar dat is voor de Heere God helemaal niets. Dat is voor de Heere God, stelt dat helemaal niets voor. De spotters spotten over niets. De Heere, vers 9, vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat is de kernboodschap, dat is het kloppend hart van onze tekst. De Heere twijfelt niet, weifelt niet, is niet langzaam in het vervullen van zijn belofte, zoals sommigen dat denken. Hij talmt niet, hij is niet sloom of nalatig in het zenden van zijn zoon. Sommigen denken dat de Heere God verlaat is, maar we begrijpen de Heere niet. Want de Heer ligt precies op schema. Hij loopt geen seconde achter. Bij hem zijn geen seconden, maar ik spreek dat even uit voor ons. Want wij leven wel met de seconde. Het is niet vanwege vertragen dat Christus, een talme dat Christus nog niet gekomen is. Het is vanwege langmoedigheid. Langmoedigheid. Omdat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Geen man en geen vrouw. Geen kinderen en geen kleinkinderen. En geen buren. Daarom is Christus nog niet gekomen. Het is langmoedigheid, man. Je krijgt nog een kans om tot Christus te komen. Er is een wezenlijk verschil tussen vertragen en langmoedigheid. De Heere wacht geduldig. Hij verdraagt de spotters. Het gehoon en het gelach. Nog schenkt hij genadetijd. En hij verlangt dat de mens zich bekeert. O, broeders en zusters, hier begeven we ons op glad ijs. Alsof de Heere God... Het zou nu kunnen overkomen alsof de Heere God afhankelijk is van ons komen tot hem. Dit is een boodschap aan uw adres. God bekeert mensen. En hij doet het wanneer hij het wil. Maar u moet komen. U moet vanavond komen. Als de Heere u roept, kom dan tot hem. Want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Ja, de spotters hebben de tijd van hun leven in het belachelijk maken en bespotten van Gods woord en belofte. En sommige delen van de kerk gaan daarin mee. Maar ze krijgen de tijd, zegt de Heer, om zich te bekeren van hun spotternijen en zonden. De Heer geeft genade tijd, waarom? Omdat hij een typische God van genade is. En dezezelfde langmoedigheid gold in de dagen van Noach. Petrus zegt... Aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. 1 Petrus 3 vers 20. In zijn geduld wachtte hij nog een moment met het oordeel. Ten tijde van Noach, 120 jaar, 120 jaar hadden de Noach's tijdgenoten de tijd om zich te bekeren, maar ze bekeerden zich niet. Vandaag zien wij hetzelfde gebeuren. Wij leven in de genadebedeling. Nog stelt de Heere de wederkomst wat uit. Hij wacht geduldig met open armen en hij nodigt je. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Je mag tot Christus komen. Misschien dat de Heere op dit moment op iemand hier wacht. Een man, een vrouw. Je hebt het woord al zo vaak gehoord. Heb je zo vaak onder de prediking en de nodiging van het evangelie gezeten en nog ben je niet gekomen. Kom dan vanavond tot hem. Open je hart en je leven voor hem. Stel het niet uit. Als Christus vandaag terugkomt, is dit de laatste kans om tot hem te komen. Buig voor hem, belijd en erken en bekeer je van je zonde. Broeders en zusters, blijf volhardend bidden om de spoedige wederkomst van Christus en leef in die verwachting. Spreek vrijmoedig over je heiland. Bid om het behoud van verloren zielen, dat is een gebed naar Gods hart. Want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Integendeel, het is zijn harte wens dat alle mensen tot bekering komen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.